The Voice of Misery. Een droom van meer dan één nacht. Ik was rijk van geboorte en de wereld die lag om mijn voeten. Ik was CEO, Chief Executive Officer. Boss van het spel, big manager, de almachtige, het intellect, de god van de bedrijvigheid. Van een tweemansbedrijf. Van mij en mijn echtgenoot. Hij was van gewone komaf. Maar hij was groot. Hij was knap en charmant. Ik kon er niet aan weerstaan. Ook al was hij totaal anders van gedacht. Bijvoorbeeld kon hij niet verstaan dat CEO's open geld verdienden en dat die daarbovenop nog eens bonussen kregen. Nee, hij was meer van gelijkheid. Hij droomde zelfs van een ideale wereld waarin iedereen zou bijdragen naar zijn of haar vermogen. En dat riedeltje, ik kon dat niet meer horen. Want iemand die rijk was, kon volgens hem dat enkel worden door geboorte of door van een ander te profiteren. Maar zeker niet door hard te werken, wat ik altijd beweerde. Hij was gewoon jaloers. En na verloop van tijd leefden we totaal naast elkaar. 'S Nachts kroop ik nog wel eens zachtjes tegen zijn schoon lijf. Dat kon toen nog, omdat we samen in hetzelfde bed sliepen. En op een van de weinige romantische momenten, op Valentijn, had hij mij uitgenodigd voor een tijd aan tijd. En hij keek diep in mijn ogen en ik was totaal verloren. Hij begon een betoog en stelde voor dat ik het wat kalmer aan kon doen, want hij voelde dat ik tegen een burn-out aanleunde. Ik schrok van zijn bekommernis om mijn welzijn en ik pakte nog een ferme slok wijn. Hij had een voorstel en vroeg me om er eerst goed naar te luisteren vooraleer ik een antwoord zou geven. Hij wou mijn job overnemen. En qua verdiensten zou hij het voor de helft van mijn pre doen. En dat zou ons bedrijf positieve promo bezorgen. Hij zag het al in de kranten staan, in vette letters, dat het toch mogelijk was om succesvol te zijn als bedrijf als de bonussen afgeschaft werden. Want een bonus, die moest hij niet hebben. We zouden scoren, beweerde hij. Ik twijfelde. En ik vroeg hem wat ik dan moest doen. Gewoon doen wat dat u interesseert, wat dat u altijd al willen doen hebt. Genieten, goede doelen steunen, missen afspelen. Ik zou me bezig kunnen houden met de kunsten. Dat is toch uw en dada? Maar hij had het ook over het imago van de zaak. Hij streelde mijn ijdelheid, want hij zei dat ik iets zou kunnen betekenen voor de maatschappij. Er waren genoeg mensen die mij voorgingen. Huts, Koeken, Bourlon. En ik keek weer heel diep in mijn ogen en ik voelde die betovering terug die ik tijdens onze eerste ontmoetingen had ervaren. En ik ging overstag. Zijn eerste bestuursdaad was mij helemaal aan de kant schuiven. Van die dag af was ik weg. Was een prachtig lijf. Hij had het heel erg te pakken en hij zag alleen nog eurotekens. Hoe een mens kan veranderen door de omstandigheden, dat was verrassend. En ik wist dat de volkswijsheid klopte, dat het denken van iemand recht evenredig is met de inhoud van zijn portemonnee. Maar dat het zo snel kon gaan? Ik kon als afgedankte CEO nergens naartoe. Wie zou trouwens mijn cv schrijven om te kunnen toppen? En ik vertikte het om terug naar mijn ex te gaan om de papieren in orde te brengen. Ik had mijn fierheid en die wou ik behouden. Dan liever geen centen. En langs de ene kant wou ik blijven deel uitmaken van de maatschappij en ik was op zoek naar een statuut. Arbeider, zelfstandige, zieke, topper. En toen ik een leefloon aanvroeg, kreeg ik dat niet, omdat ik eigendommen, obligaties en aandelen bezat. En ik heb dat dan opgelost. door een stroomman onder de arm te nemen die de opdracht had gegeven om al mijn bezittingen onzichtbaar te maken voor de fiscus. En ik wou ook een blanco register in de kruispuntbank. Wat die man er deed, dat kon mij niet schelen. De Cayman-eilanden of de Bahama's, hij mocht er zijn plan mee trekken. En wat gebeurde? Al mijn bezittingen waren zo onzichtbaar geworden dat ik er zelfs niets meer van kon zien. Alles was gewoon weg. Ik was opgelicht. Ik stond daar in mijn blote kont. Maar toch triomfeerde ik, want ik had nu een statuut en ik kon een leefloon krijgen. Mijn leven speelde zich af op straat. Een dak boven mijn hoofd had ik niet meer, maar mijn zelfvertrouwen, dat had geen deuk gekregen. Heel ambitieus, zoals altijd, stond ik in het leven. Mijn winnersmentaliteit en positieve ingesteldheid zou mij in deze fase nieuwe kansen bieden. Het leek alsof ik altijd alles zelf had kunnen sturen en plannen. En er waaide een nieuwe trend en visie op armoedebeleid in de samenleving. Mee met de flow organiseerde de stad via een mediacampagne een soort wedstrijd. Iets zoals The Voice, maar met de titel The Joy of Misery. Dit was een hippe manier om de armoedeproblematiek op de agenda te zetten door te focussen op de responsabilisering van de arme mens zelf. De sukkelaar. Die stond in de picture. Deze wedstrijd ging ervan uit, zoals het algemeen overheerste idee, dat iemand die in de miserie zit en door zijn eigen schuld is ingeraakt en dat hij er dan ook bij gevolg zelf voor kan zorgen om er terug uit te geraken. Zo dacht ik zelf ook en daarom geloofde ik in mijn kansen om te winnen. Als CEO had ik diverse cursussen gevolgd over de innerlijke kracht van de mens, het geloven in het eigen kunnen, de kracht om jezelf te overstijgen. Ik wist er zoveel van dat ik zelf als een soort guru in het leven zou kunnen staan. De wedstrijd vergde een grote inzet van de kandidaten. En inderdaad, ik moest mij volledig blootgeven. In figuurlijke zin van het woord natuurlijk. Ik was zelfzeker. Eerst trachtte ik me volledig in te leven in mijn nieuwe situatie van armen. En dat deed ik met verve. Niemand zou beter doen. Dat had ik gezworen. Pluspunten konden er gewonnen worden als de miserie een link had met de woonplek, dus de plaatselijke component. En er was een jury samengesteld met alleen maar deskundigen, geen politiekers. Dat kon raar klinken, maar de verkozenen hadden er geen tijd voor. Die moesten zich met serieuze zaken bezighouden. Bomen planten, dansen en zingen voor allerlei goede doelen, linten doorknippen, marathons lopen. En toen moest ik aan de woorden van mijn ex denken, die zei altijd dat politiekers zich met futiliteiten bezighielden. Want moesten die zich echt met de dingen bezighouden die ertoe doen, dan losten ze de problemen op en dan zou de armoede al lang van de baan zijn. Want geld is er genoeg. Het is een kwestie van het eerlijk te verdelen. Ik wist niet of je daar nu altijd nog zo over zou denken. In elk geval was ik content dat het klungelaars waren, want anders was er van dit soort wedstrijden geen sprake geweest en kon ik me niet smijten. Dus de joy of misery, mensen, ik was er helemaal klaar voor. Ik moest al mijn geloofsbrieven op tafel smijten. Een leefloon. Dat moest ik zelf niet bewijzen, want ik stond op de lijst van het OCMW. Ik had een gehandicapt kind door verwaarlozing. Ja, dat kon niet anders, hè. Want als CEO was ik 24 op 24 met de zaak bezig. Ik was ermee getrouwd. En mijn ex die werkte van 9 tot 5 in het bedrijf. En die had een zee van tijd. En we hadden ooit de afspraak gemaakt dat hij voor de opvoeding van het kind moest zorgen. Omdat ik de kans niet had, omdat ik nooit thuis was. En dat was nu één van die weinige dingen die hij voorzeker niet gehoord had. Nochtans waren we daar overeengekomen. En bij gevolg merkte ik pas toen we uit elkaar gingen dat mijn kind verwaarloosd was. Mijn kind kende mij niet meer. Ik zat met een sociaal gehandicap kind en dat zou niet meer goed komen. In de tijd dat ik CEO was, werd mijn gedrag algemeen aanvaard. En nu vond ik het gênant om het te vertellen voor een wedstrijd als een positief punt. Alles heeft altijd twee kanten. Een strafblad, daar heb ik wat geluk mee gehad. Ik zat ergens op een dorpel met mijn dekentje uit te rusten en er was ingebroken bij de Aldi een beetje verderop. En die dieven die hadden lege blikjes bier ter hoogte van de gevel gesmeten waar ik zat. Ik had die wel al zien liggen, maar ik wist niet voor wat die kwamen en er was geen statiegeld op, dus ik had er eigenlijk niet op gelet. En de flikken die kwamen tot bij mij, namen me mee. Ik pruttelde wat tegen, vroeg om uitleg, maar ik had daar niets tegen in te brengen. Het bewijs lag er, zeiden ze. Een hele nacht zat ik in de bak. Ineens werd het voor mij duidelijk wat gevolgen van vooroordelen zijn. Ik had een Duitse scheper meegenomen. Een zielig beestje met vlooien. Of ik die nou meegenomen had om de jury te intimideren of om als dierenvriend over te komen, dat wist ik zelf niet goed. Maar dat iedereen gevoelig is voor dierenwelzijn, dat wist ik wel. Ik had nog getwijfeld om een varken mee te nemen. Want er is weinig verschil tussen een varken en een mens. Ze hebben hetzelfde hart, dezelfde nieren en dan die lieve oogjes. Maar ik wist niet waar er nog varkens te vinden waren, dus het werd een Duitse scheper. Mijn slaapplaats die was speciaal uitgekozen. Ik sliep tijdelijk op het asbeststort van SVK. Heel gemakkelijk toegankelijk. En ik hoopte dat het stort nog wat open zou blijven. Die losse asbestveels. Oh, mensen, dat voelde zacht aan om erin te liggen. Echt, ik kon daar helemaal in wegzakken. En ik wou positief gebruik maken van de risico's. Ik wist dat er tussen de periode van de blootstelling en het uitbreken van de ziekte normaliter jaren konden verstrijken. Maar toch liet ik foto's van mijn longen maken. Er waren een paar plekjes te zien, maar volgens de dokter was dat niet door daar te slapen, maar door daar jaren geleden in de omgeving te wonen. Want mijn huis dat stond inderdaad niet ver van dat stort. Ik vond die vaststelling als een geluk bij een ongeluk en het was een goed voorteken, alles zat mee. Wat ze ook zagen op de foto's waren kleine scheurtjes in mijn longen. Wel 3000 hele fijne, smalle scheurtjes. Maar volgens die arts stelde dat niet geen enkel probleem, want de situatie was vergelijkbaar, zei hij, met de kerncentrale van Doel, waar die koeltorens wel 8000 fijne scheurtjes stelden. En dat was totaal geen risico. Het zou een risico geweest zijn mocht er 1 of 2 grote, diepe scheuren geweest zijn. Dan was er direct gevaar, maar die fijne scheurtjes... Ja, ik wist dat die jury niet zo intelligent was en ik nam die foto's toch maar mee. Het zou mij wel lukken om ze te overtuigen dat de toestand van mijn longen ernstig was. Agorafobie of pleinvrees, ja. Dat overval mij altijd als ik op een groot open plein sta en waar niks of niemand anders aanwezig is. De Grote Markt van Sint-Niklaas is op dat vlak niet mijn favoriete plek om te zijn. Als ik daar de oversteek maak, dan breekt het zweet mij uit en ik begin te trillen op mijn benen. Het begint aan mijn voeten. En dan gaat dat naar mijn buik. Als die schudt, dan loopt het verder naar mijn ingewanden en dan stijgt het naar mijn hoofd, dat dan ongecontroleerd van links naar rechts begint te zwiepen. Dit verhaal kan ik vertellen, maar ze zullen zeker naar bewijzen vragen. En voor alle zekerheid liet ik dat attesteren. Geen eenvoudige opdracht, omdat mijn dokter niet op de markt zelf mocht staan, want ik heb die symptomen enkel als ik helemaal alleen op een grote plaats sta. Dus vatte die dokter post achter de hoek van het vroegere postkantoor en heeft hij alles met beeld kunnen vastleggen via een drone. Na de proef moest hij me nog reanimeren, want door die stress was het erger dan gewoonlijk, maar tot daaraan toe. Andere gezondheidsproblemen? Ja, ik veinsde een gebroken beentje in mijn kleine teen en ik ging naar de spoed. Want ik wist dat iemand die daar binnen ging als een echte VIP werd behandeld. Het hele gamma van tests werd aangeboden zonder erom te vragen. En de machinerie ging in de gang en die gingen zoeken achter een afwijking totdat er iets gevonden werd. Dat kon een polyp zijn op de darm of een klontertje in de ader van een been, een vergroeiing. Het is magisch. Altijd is er een link met de klacht waarmee de klant binnenkomt. In mijn geval met mijn kleine teen. Ze sneden mijn buik open en haaien die terug dicht. Ik liet goed in het oog waar ze gesneden hadden, want de chirurgie is zo verfijnd dat ze geen littekens achterlaten. En in mijn geval mocht dat niet gebeuren. Ik was kost wat kost uitpakken mijn littekens, dus ging ik onmiddellijk na de ingreep met mijn blote buik in de blakende zon liggen. De striemen zorgden voor een indrukwekkende en blijvende herinnering. Het had iets van een goedkope tattoo. Mijn dakloosheid, die wou ik ook aankaarten. Maar ik stond op de wachtlijst, op plaats 7543. Ook dat was een goede uitgangspositie en een vaststaand feit. En dat hoefde ik niet te bewijzen. Dan kwam de laatste proef, de belangrijkste. Ik moest mijn zelfredzaamheid aantonen. De jury wou weten of ik bereid was om er zelf alles aan te doen om mijn leven terug op de rails te zetten zonder hulp van een of andere instantie. Ik heb dan beroep gedaan op de romantiek en geprobeerd om de jury in te pakken met een liedje. En ze werden emotioneel. Ik ben Mie en ik zoek naar een huis, geen bochtige krot, een gezellige thuis. Maar de huurprijs is hoog en ik zit zonder geld, waarborg en andere dingen, wie kan zoiets verzinnen? Schooien bij de OCMW, ja, dat wil ik niet doen. Mijn eer is gekrenkt, dus ik zoek een rijke vent. Een vent met heel veel geld, die dat alles betaalt, zonder zorgen, zonder schuld, eindelijk mijn droom vervult. Ik ben Mie en ik zoek naar een huis, geen bochtige krot, een gezellige thuis. En ik won die wedstrijd. Ik deed wat ik de jury beloofd had en ik ging op zoek naar een mooie, rijke vent. En waarlijk, ik dacht dat mijn ex misschien een opportuniteit was. En dan schoot ik wakker uit mijn droom.